Okay, goedemiddag. Tweede deel van een verhaal over Orleans. En misschien even voor mijn beeld. Wie is er niet bij de eerste sessie geweest? Bijna iedereen. Okay, dan ga ik mezelf nog even introduceren. Anders dan hoeft dat niet. Heel goed. Deze hebben jullie al heel vaak gezien vandaag. En ik heb gemerkt dat ik bij het eerste deel van mijn verhaal aan het eind niet toekwam aan deze slide. Dus kijk even goed. Het is de bedoeling dat je een evaluatie invult aan het einde. En dat je mooie prijzen wint. Oké, Orleans. Orleans is een framework. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Over wat je ermee kan. Hoe het werkt. Wat het is. Mijn naam is Astrid Hakkenberg. Ik werk in een team binnen Microsoft wat TED heet, oftewel Technical Evangelism and Development. En wat wij doen is werken met partners, klanten om mooie en vooral ook vaak uitdagende projecten op ons platform te laten draaien. En ons platform, Microsoft platform, is dan zowel de serviceskant, dus Azure, de cloud services kant, als wel ook apps die daar dan weer gebruik van maken. Dus dat is waar ik me mee bezig hou in het dagelijks leven. En ik heb veel met Azure gedaan. Werk daar nu ongeveer zo'n jaar of 3,5 mee. En daar ligt ook wel hetgeen het meeste werk van wat ik doe. Vandaag gaan we het hebben over Orleans. Heeft op zich best wel veel met Azure te maken. Omdat het een framework is wat eigenlijk het programmeren vanuit een object georiënteerde gedachte mogelijk maakt in de cloud op een schaalbare manier. Dat is eigenlijk de basisgedachte achter Orleans. Je ziet dat we al bij hoofdstuk 5 zijn aangekomen, hoofdstuk 1 tot met 4, die heb ik in het eerste uur en een kwartier gedaan. Maar goed, best wel veel mensen die daar niet bij waren. Dus ik zal even heel kort vertellen of waar we het toen over gehad hebben. Zodat je het wel kan volgen verder. We hebben het gehad over wat Orleans is. Orleans, ik zei het al, het is een framework of eigenlijk ook wel een project. Een project wat eigenlijk uitgevoerd is door Microsoft Research, de Extreme Computing Group. Naar aanleiding van eigenlijk een vraag van het team wat Halo bouwt. Eigenlijk een oplossing te vinden voor het kunnen draaien, schaalbaar eigenlijk kunnen draaien van Halo 4... in de cloud. En dan praat je over miljoenen en miljoenen objecten die daar dan draaien. Nou, de goede uitdaging is Microsoft Research mee aan de slag gegaan. En die zijn eigenlijk uiteindelijk gekomen met een implementatie van het Actor-model op het Microsoft platform. Eigenlijk op Windows Azure toen nog. Tegenwoordig Microsoft Azure. Ik ga het nog wel een paar keer Windows Azure noemen waarschijnlijk. Dat Actor-model, implementatie daarvan, wat betekent dat? Binnen Orleans hebben we actoren en die heten Grains. We hebben runtimes waarin die actoren geactiveerd kunnen worden. Die noemen we silos. En om een grain te kunnen maken heb je een aantal libraries tot je beschikking. Op dit moment is het puur een .NET framework. Dus wel alle .NET talen kunnen, maar het is puur een .NET framework. Je hebt een aantal libraries tot je beschikking. En in die libraries zit onder andere een interface iGrain die je zult moeten gebruiken. En die iGrain, dat is eigenlijk een marker interface en die zorgt ervoor dat er in het beeldproces een aantal stappen worden uitgevoerd om code te genereren op de achtergrond. En er is een GrainBase klasse waar je grain van overerft. En die GrainBase klasse die bezit functionaliteit bijvoorbeeld voor het activeren, deactiveren, dat soort zaken op je grain. We hebben gezien dat als je een grain wil gebruiken, dat je daarvoor een grain factory hebt. Dat is een van die dingen die gegenereerd wordt op het moment dat je compileert. En de grain factory, daaraan vraag je eigenlijk gewoon, geef mij een bepaalde grain of een referentie naar een bepaalde grain op basis van het ID van de grain. En die grain factory die gaat dan eigenlijk vragen aan de Orleans runtime. Oké, ik moet een grain hebben met deze ID van dit type. Hè, want je weet welke type grain het is met deze ID. En de runtime zal dan kijken of die grain al ergens bestaat op een van de silo's. Zo ja, dan krijg je een referentie daar naartoe. Zo nee, dan wordt er op dat moment eentje geactiveerd. Dus dan is er een activation van jouw grain. En vandaar ook dat we zeggen dat grains eigenlijk altijd bestaan. Weliswaar virtueel. Dus Orleans die maakt eigenlijk gebruik van een virtueel actormodel. Maar ze bestaan altijd. En er is dus niet zoiets als een failure of een non-existing grain. Want als die niet bestaat, wordt er op dat moment een eentje geactiveerd. En heb je alsnog dus een referentie naar je grain. Daar hebben we het al over gehad. We gaan hier wat meer in de diepte naar kijken. En we hebben het ook gehad over een aantal dingen waar je Orleans wellicht voor zou kunnen gebruiken. Gaming is misschien al een hele voor de hand liggende. Het is niet voor niks dat Halo gebruik maakt van Orleans op de achtergrond. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar een voorbeeld in de Internet of Things wereld, waarbij je devices hebt. En die devices die melden eigenlijk in dit voorbeeld hun positie en hun snelheid eigenlijk aan het Orleans framework. En een client kan die informatie weer uitvragen en daar iets mee doen. In dit geval werd het zichtbaar gemaakt op een kaart. En zag je dus eigenlijk een soort GPS-trackerachtig iets. Zag je waar de devices zich bevonden en hoe ze wogen. Nou, heel ander soort voorbeeld. En je zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen dat Orleans typisch iets is wat je zou kunnen zien als een intelligent cache. Dus ik heb een cache nodig, maar eentje die meer doet dan misschien alleen maar state vasthouden, maar die daar ook nog slimme dingen mee kan doen. En waar ik ook nog functionaliteit aan kan toevoegen. Nou, daar zou je bijvoorbeeld ook Orleans goed kunnen zien. Oké. iGrain. Ja, ik zei al, die iGrain dat is een marker interface. En op het moment dat je compileert, dan worden er een aantal stappen in het beeldproces uitgevoerd. En die resulteren in een bestand. En dat bestand dat heet orleans.codegen.cs. In dit geval, ik gebruik een C-sharp project. En wat er gebeurt, is dat er een aantal classes eigenlijk worden gegenereerd voor je. Een van die classes is de factory. En er wordt dus altijd een factory gegenereerd. En die heeft ook altijd een standaard naam. In dit geval heet mijn interface iHello. En dan heet mijn factory de Hello Factory. Ja? Op het moment dat jij dus een iGame interface definieert, dan wordt jouw factory de Game Factory. Vrij simpel mechanisme. Die Hello Factory die heeft één belangrijke methode. GetGrain. En die getGrain, die geeft dus de referentie naar jouw, laten we het maar zeggen, object. Je grain, je object wat ergens dan geïnstalleerd is, geactiveerd is. Of op dat moment wordt. Maar eigenlijk krijg je niet een echte referentie natuurlijk naar die grain. Maar je krijgt eigenlijk een proxy. Want de echte grain, die draait ergens in memory op één van de machines. Hè? Want die silo's, dat zijn eigenlijk gewoon virtuele machines, zou je kunnen zeggen. Waar dan de Orleans runtime in draait. Dus op één van die silo's, op één van die machines, daar is ergens jouw grain. Dus je krijgt geen echte referentie, maar je krijgt eigenlijk een referentie naar een proxy. En dat wat je daar eigenlijk hier ziet staan, de Hello Reference, is dus eigenlijk een proxy-klasse die wordt gegenereerd ook op het moment dat je gaat compileren. Die dus eigenlijk gebruikt wordt om naar jou de referentie te geven. En op het moment dat je dan iets uitvoert, dan is die runtime zo slim om natuurlijk te weten dat niet de proxy die moet uitvoeren, maar de echte grain uiteindelijk gaat uitvoeren. En je ziet dus dat ook daarom dus ook er iets gemaakt als de method invoker. En de method invoker is degene die er dan dus ook verantwoordelijk voor is om te zorgen dat die methode, datgene wat jij doet, aanroept, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd op de daadwerkelijke geactiveerde instantie. Ja, dus dit wordt allemaal voor je gegenereerd. En eigenlijk het enige wat jij dus zelf maakt is dit, de interface en daarin natuurlijk de methodes die je uiteindelijk wilt gebruiken in je interface. Even kijken, volgens mij komt dat dan zo, nou, komt zo al bij, maar misschien, weet niet zeker of het ergens in staat, anders komen we er zo nog wel tegen. Als je kijkt naar een interface, wat kan daarin zitten? Methodes en properties. Maar een property kan alleen maar een getter zijn. Omdat het hele Orleans framework asynchroon werkt. Dus alles werkt asynchroon. En in .NET zijn property setters, die zijn synchroon. Dus dat werkt niet. Dus je kunt wel properties gebruiken, maar alleen maar met een getter en voor de rest methodes. En die methodes die moeten allemaal asynchroon zijn en ze hebben dus allemaal een task uiteindelijk als resultaat. Als je kijkt naar grains, dan zijn er eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen drie type grains, maar eigenlijk twee. De single activation grain, en dat is dus degene die je vaakst zult gebruiken, wat ook gewoon de default is. En daar is er maar één van, één instantie van. Binnen je hele cluster van silo's. He, dus je kunt meerdere silo's hebben in een cluster waar jouw client gebruik van maakt. En daar is er maar één van. Je kunt ook een grain hebben van het type stateless worker. Dat is een attribuut wat je aangeeft op de interface. Daar geef je aan dat iets een stateless worker is. En van een stateless worker kan er meer dan één zijn, zelfs in één silo. Dus eigenlijk nul of meer bestaan er in een silo. En de gedachte daarachter is dat je daar iets hebt wat typisch geen lokale state heeft. Hè, dus geen state zelf echt heeft of statische state. Het verandert niet. Het maakt niet uit dus ook dat er meerdere exemplaren voor zijn, want ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En dit is bedoeld, die heb je echt tot je beschikking, om eigenlijk te voorkomen dat je misschien soms een bottleneck weer creëert, omdat alles via een bepaalde grain of zo zou moeten gaan. Ja? Dus een stateless worker die kan werk voor jou doen en die kan weer bijvoorbeeld andere grains gaan aanroepen, die dan ieder weer iets moeten gaan doen, maar daar kunnen er meerdere voor zijn. Nou, we zullen straks een voorbeeld zien van een Orleans applicatie die Twitter streams monitort. En wat daar bijvoorbeeld in gebeurt is dat de client een aantal van die tweets eigenlijk verzamelt. En die als een setje naar een stateless worker stuurt. En de stateless worker die gaat hem dan opsplitsen en roept de verschillende grains aan. Want iedere hashtag is uiteindelijk een grain in dit systeem. Ja, en om te voorkomen dus dat je dan eigenlijk één grain hebt op een silo of één grain in het hele cluster die dat zou moeten doen, wat dan natuurlijk je bottleneck wordt, is dat een stateless worker. En worden er door Orleans zoveel van geïnstantieerd als nodig is. Ja, dus als er één voldoende is per silo, zal er één zijn. Maar moet hij zoveel werk uitvoeren dat er meer zijn, dan zullen er gewoon meerdere worden geïnstantieerd. Dus dat is een stateless worker. En de derde die je hebt, eigenlijk hadden we het daar net al over, hè, die reference, de grain reference. En de grain reference is dus het proxy object. Dat is niet je echte grain, maar ja, heeft wel de juiste interface. En dat is ook degene die als je bijvoorbeeld een referentie doorgeeft. Hè, dus ik geef bijvoorbeeld, ik roep een methode aan op een andere grain. En ik wil mijzelf meegeven als parameter, hè, als referentie. Dan geef ik niet die echte referentie weer mee. Maar dan geef ik dus eigenlijk dat proxy-object geef ik mee. En dat proxy-object, die weet alleen maar eigenlijk ja, welk type ik ben en wat mijn ID is. Maar die heeft niet de state. Ja, dus op het moment dat ik dan in die ja, andere methode iets wil doen, nou, dan wordt er op dat moment weer gewoon gevraagd aan de echte grain van, hey, ik moet iets hebben. Ja, ik weet wie jij bent. En de runtime zal dan weer de referentie ophalen naar het echte, daadwerkelijke geactiveerde object en daar gebruik van maken. Ja, dus dat is eigenlijk het nut van de grain reference. Als je dan kijkt naar hoe grains met elkaar praten, ik zei het al, het is alleen maar asynchroon. Asynchrone communicatie. En ja, de belangrijkste motivatie daarvoor is dat de praktijk heeft uitgewezen dat als je het hebt over een puur synchrone systemen, dat die gewoon niet goed schalen. En een van de belangrijkste doelstellingen van Orleans voor het Halo-team was schaalbaarheid. En in principe oneindige schaalbaarheid. En dat is natuurlijk ook waarom dit ook iets is wat voor de. Dit is ook iets, het is voor de cloud gebouwd. En dat is ook precies wat de cloud natuurlijk eigenlijk je biedt, die schaalbaarheid. Dus daar moet het systeem ook mee overweg kunnen. Dus vandaar dat het asynchroon is. Op zich is zo'n methode niks meer of minder dan een .NET methode, een .NET functie. En wat het eigenlijk doet is, het stuurt iets terug wat we dan een promise noemen. En dat betekent hè, dat je nog niet echt de waarde misschien krijgt, maar de belofte dat je op enig moment het resultaat zult krijgen. Ja, dat is uiteindelijk wat je ontvangt. En nou ja, dat wordt geïmplementeerd hè, door de task eigenlijk te gebruiken. Dus je stuurt altijd een task terug. En een task van type T kan dat zijn, waarbij zolang T maar serializable is, het gaat werken. Ja, dus dat is een belangrijk gegeven. Dus het moet altijd serializable zijn. Ook al doet jouw methode, ook al geeft jouw methode geen waarde terug, hè, dus het is een void, zul je toch altijd een return doen, maar dan van de task done. Ja? Dus dat is de manier waarop eigenlijk dit systeem geïmplementeerd is voor void methods. Ja, want het blijft een asynchrone call vanaf de client. Oh, en hier stond hij in bij alleen maar read-only properties. Ja, dat is de enige manier om properties communicatie te doen, is met alleen maar getters. Nou, zo'n grain is single-threaded. En dat betekent dat eigenlijk al het werk wat hij doet is opgedeeld in stukken. En ieder stuk wordt na elkaar eigenlijk uitgevoerd. En de standaard is ook dat als er twee verschillende client calls zijn naar dezelfde grain, dat eerst de ene wordt afgewerkt en dan pas de volgende. En er zit een mechanisme in Orleans dat die als het ware even in de wachtrij komt te staan. En zo gauw die grain klaar is eigenlijk met het afhandelen van de eerste request, dan komt de volgende en wordt die afgehandeld. Dat betekent dat je dus in gewoon van nature geen problemen hebt met concurrentievraagstukken. Je hoeft niet aan locking te denken, dat soort zaken. Dat regelt het framework voor jou. Daar kun je een uitzondering op maken als jij nou weet dat het in jouw grain wel degelijk kan. Dat het geen probleem is als er zeg maar door elkaar heen ja, eigenlijk requests worden afgehandeld. Van verschillende clients requests worden afgehandeld. Hè. Eerst een blokje van de een en dan een blokje van de ander en dan weer een blokje van de een. Dan kun je je grain eigenlijk markeren als zijnde re-entrant. En als je dat doet, dan weet dus eigenlijk de runtime dat die op die manier eigenlijk ja, request kan laten afhandelen door de grain. Maar van nature is dat niet zo. En is het wat dat betreft een hele eenvoudige manier om te voorkomen dat je daarover na hoeft te denken wat er dan zou kunnen gebeuren op het moment dat twee calls door elkaar heen bij een grain terechtkomen. Oké. We hebben in de vorige sessie gezien hoe een Orleans applicatie draait. Dat betekent zoveel gewoon lokaal, hebben we dat gezien. Dat je inderdaad je interfaces project maakt. Het moet ook een apart project zijn, hè, want de client moet ook weer een referentie hebben naar de interfaces. Dat je een grain project hebt waar je implementatie zit. En dat je een client hebt die daar uiteindelijk gebruik van maakt. Maar het moet natuurlijk ergens draaien. Dus je moet ook zo'n silo hebben. En zo'n silo die kan je gewoon lokaal opstarten. Dus als je zelf aan het bouwen bent en je wil dit uitproberen. Of zelfs als je het gewoon op een server zou willen draaien. Dan kun je gewoon zelf een silo opstarten. En die moet je ook hebben, want je moet een silo hebben voordat je je eerste grain call eigenlijk gaat doen. Maar goed, het was niet bedacht voor draaien op je laptop of draaien op een server. Orleans is bedacht voor draaien op Azure. In de cloud, in een schaalbare omgeving. En hoe het dan werkt is als volgt. Je zult worker roles hebben. En die worker roles, dat zijn je Orleans silo's. Eén silo per worker role. Je kunt zelf weer kiezen hoe groot natuurlijk zo'n worker role is. Is dat een small, een medium, een large? Hoeveel wil je op één zo'n worker role aankunnen? Hoeveel geheugen wil je daarbij gebruiken? Dus wat is misschien nog wel weer optimaal voor jouw oplossing? Maar je zou gewoon kunnen verstaan met smalls. En gewoon heel veel small worker roles uiteindelijk instantiëren als dat nodig is. Op die worker roles draait dus de runtime. Draait die worker roles zijn silo's. En die runtime van Orleans maakt gebruik van table storage. En heeft een aantal tables waar eigenlijk administratie wordt vastgehouden. En een van de dingen die in die table staat is welke silo's zijn er. En op het moment dat nou dit je client, in dit geval een webrol, je client is, dan zal dus ook die Orleans omgeving als het ware, op het moment dat jij initialiseert, zeggen van hey, wacht eens even, ik moet dus weten of er een cluster is en welke silo's er zijn. En dat is een discovery eigenlijk, die komt vanuit de informatie die in die tables staat. Je kan het bekijken, alleen je kan het niet echt lezen. Want het is niet heel erg leesbare informatie in de tables. Maar als je geïnteresseerd bent, je moet een storage account koppelen. En in die storage account ga je die tables terugvinden. En nou, kan je zien wat er gebeurt. Diezelfde table storage. En op het moment dat je dan uiteindelijk een omgeving geïnitialiseerd hebt en je gaat iets doen vanaf je client, nou, dan ga je dus messages sturen, berichten sturen naar grains. Ja, en waar die dan staan, dat weet je niet. Dat is wat de runtime voor jou verder weet, uitzoekt en zorgt dat het op de juiste silo ook terechtkomt bij de juiste grain. Waar je die table storage ook voor zou kunnen gebruiken is bijvoorbeeld om grain state persistent te maken. En daar zullen we dadelijk nog wat meer detail naar kijken. Maar dat is een van de standaard geïmplementeerde storage providers is table storage. Om ook daadwerkelijk te zeggen, hey, mijn grain die leeft natuurlijk in geheugen, in memory. Dat is ook waar zijn state uiteindelijk zit. Maar ik wil wel af en toe die state opslaan, persistent. En zorgen dat als ik weer de grain weer opnieuw geactiveerd wordt, dat hij dan ook alweer die state heeft, zoals die ook bewaard was op enig moment. Dus daar zou je ook table storage voor kunnen gebruiken. Okay. Laten we dan eens kijken hoe die Hello World op Azure zou draaien. En wat je zult zien is dat we dus twee projecten hebben die we deployen naar Azure. Eén is workroll project, de andere is een webroll project. Het doet verder weinig interessants, het is een Hello World. Er zijn natuurlijk ook twee DLL's die dan mee worden gedeployed, namelijk de interfaces en uiteindelijk ook de implementatie daarvan. Gaan we voor naar Visual Studio. Overigens, als je Visual Studio, als je de Orleans framework hebt geïnstalleerd, dan heb je een mogelijkheid om ook, dat zal ik even laten zien, om ook de tools te installeren. Dus dat moet je dan wel even zelf doen. En als je dat hebt gedaan, dan zul je zien dat je binnen Visual Studio een aantal projecttemplates hebt. Je ziet ze hier staan. De meest belangrijke zijn de Orleans Grain Class en de Orleans Grain Interface collectie. En die gebruik je dus eigenlijk als een basisproject om uiteindelijk je interfaces of je grain implementatie te maken. Ik kan wel even laten zien als je bijvoorbeeld zo'n grain interface project maakt, dan zul je ook al zien dat hier ook al direct het code, al code is gegenereerd. Hè, want je krijgt altijd een standaard interface altijd al op het moment dat je een nieuw project maakt. En mooi, kunnen jullie het beter lezen. Dat is niet de bedoeling. En voor die standaard interface is hier ook al dan de factory. Ik weet niet, is dit achterin te lezen of is het een beetje klein? Oké, dan zetten we hem ietsje groter. Zo wel, denk ik. Okay. Je ziet dat hier dus inderdaad ook al de factory is gegenereerd. In de factory zitten uiteindelijk de getGrain methodes. Nou, die getGrain methodes, dat is gewoon een overloaded methode. Afhankelijk van wat voor key je wil sturen. De ID kan een long, een GUID of een string zijn. En uiteindelijk zit er ook de reference zit erin. Nou, die zie je hier staan. Ja, de reference class. Dus dit is nu al direct gegenereerd. Oké, terug naar het websample. Het begint natuurlijk bij de interface. Ja, dus ik heb hier mijn interface, iHello. En die interface die overerft van de Orleans iGrain interface. En die doet niks, het is echt alleen een marker. Er zit geen functionaliteit in, anders dan dat die ervoor zorgt dat de codegeneratie uiteindelijk plaatsvindt. Ik heb mijn grain. Mijn grain overerft van GrainBase. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook mijn interface geïmplementeerd. Want daardoor krijg ik weer de factory en alles wat daarbij hoort. Dus die is ook echt absoluut nodig. En ik heb mijn client, in dit geval gewoon een ASPX pagina. En wat die client doet is best wel simpel op zich. Kijken of er een Orleans client omgeving geïnitialiseerd is. Wat betekent dat? Dat er eigenlijk een connectie wordt gemaakt naar het silo cluster. Dat is eigenlijk wat er gebeurt bij die initialisatie. In dit geval wordt er gekeken als dat niet zo is. Dan wordt de configuratiefile ingelezen en uiteindelijk alsnog geprobeerd om hem te initialiseren. Nou, dus dit zal één keer gebeuren in dit geval. En uiteindelijk wordt dus een referentie opgehaald naar een grain, naar zo'n hello grain via de factory. En ik krijg dan een referentie en daarom betekent dat ik uiteindelijk de methodes kan aanroepen die daarop zitten. Natuurlijk altijd via de await, omdat we in een asynchroon scenario zitten. En dan krijg ik iets terug en dat wordt getoond op de webpagina. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als je kijkt in de service definitie, dan zie je dat hier ook endpoints gedefinieerd staan. Ik zal het even groter maken. En dat zijn er twee. Er is een endpoint voor de silo, en dat is eigenlijk de poort waarop de silo's met elkaar communiceren binnen het cluster. Dus de silo's moeten met elkaar kunnen praten. En er is een endpoint, dat heet het proxy endpoint. En dat is het endpoint waarover de client communiceert eigenlijk met de silo's. Ja, dus waarover ook de proxies worden, zou je kunnen zeggen, verstuurd. Vandaar ook dat het het proxy endpoint is. Het is een proxy naar de silo, want je weet helemaal niet op welke silo jouw grain zit. Hè, maar het is een proxy naar de silo. Ja, dus dat is daar nog specifiek. En wat er dan nog gebeurt is dat in de worker role natuurlijk wordt gezorgd dat er daadwerkelijk een silo draait. Ja, want het is natuurlijk maar een gewone worker role. En wat er dus hier gewoon gebeurt is dat in de start en in de stop van de worker role wordt uiteindelijk de Orleans silo ja, ook gestart. En daarmee maakt hij onderdeel uit van het cluster en nou, kan die draaien. Voor de rest is het gewoon een normale deployment. He, dus je kunt hem gewoon normaal deployen. Volgens mij had ik hem al gedeployed, omdat ik niet wist hoe de netwerkenverbindingen hier zouden zijn. Dus laten we even... please sign in. Mijn eigen account is er niet meer. Maar... Dankjewel. Dit is mijn cloud service, de Orleans web sample. En wat je zult zien is dat hier, nou ja, deze kunnen misschien niet helemaal zo goed te zien, hè, maar het is wel echt zo. Ik heb twee rollen hier, de webrol en de workerrol met daarin de silo's. Dus dit is gedeployed vanuit dat project. En op het moment dat ik deze... gaan starten. Dan, nou ja, goed, krijgen we deze prachtige applicatie en ik kan nu hier iets neerzetten. Oké, dit zal een bericht sturen naar mijn Orleans grain. Het was er maar één, hè? Wat er hier gebeurde in de code is gewoon een get grain met een nul. Nou ja, dat is dan de ID van de grain. En als je dus altijd maar nul gebruikt, ja, dan krijg je dus één in activatie, ja, van deze grain. Nou, prachtig, en dan krijgen we een antwoord. De webapplicatie is totaal natuurlijk niet interessant in dit voorbeeld. Wat wel interessant is, is dat je kan zien wat je eigenlijk moet doen om dit naar Azure te deployen. En wat je moet doen om het naar Azure te deployen is dus zorgen dat je workerrol hebt. Dat je in de workerrol eigenlijk je Orleans silo start. En daar natuurlijk ook referenties hebt naar... je grain DLL's, hè? Want die moeten daar uiteindelijk draaien. Daar worden ze geïnstantieerd, dus die moeten in je workerrol project zitten. En daarnaast heb je gewoon een willekeurige client en die client, nou ja, die gaat gebruik maken van die silo die er is. Ja. Misschien een iets leuker voorbeeld van zo'n ding dan wat dan draait in... nee, dat is hem niet. Deze. Dit is ook een webapplicatie met daarachter een Orleans implementatie. Poten, kaas en eieren. Je kunt hem zelf ook spelen als je wil. Verder niet heel erg interessant. Als spel, alhoewel, wie wil er geen boterkaasnijger spelen? Op het moment dat ik mezelf nu hier heb aangemeld, dus op het moment dat hier nu wordt gezegd van wat is je naam, wordt er een player grain gecreëerd. Dus er is nu een player grain Astrid. En op het moment dat ik hem nu nog een keer zou starten, moet ik wel even een andere browser doen. En hier ben ik niet Astrid, maar Piet. Oké. Okay. En ik start een game bijvoorbeeld als Piet. Ik start een game, ja. Oké. Okay. Op dit moment hebben we player grains en één game grain. Het is bijna niet meer uit te spreken, maar goed. Je ziet dat ik nu ook hier ook een mededeling heb gekregen van hey, er is nu een game waar je aan mee kan doen. He, dus nou, ik zou nu hier kunnen zeggen, leuk. Join. Blijkbaar heb ik er twee aangemaakt, één met een comma s of zo. Toen, ging het, toen dacht ik dat het niet goed ging, maar dat maakt niet uit. En ik kan nu hier natuurlijk een set doen. En hier wil ik ook meedoen natuurlijk. En dan hier. Nou, leuk, zo kan je tegen jezelf spelen. Hartstikke leuk. Als het goed is, komt hij zo ja, hier weer binnen. Maar het idee is, het gaat erom dat je nu, hè, op dit moment heb je twee player grains. Één game grain. Ik kan, die communiceren natuurlijk met elkaar. Ik kan heel veel games starten als ik dat wil. Ik zou aan heel veel games tegelijk kunnen deelnemen. Want uiteindelijk zijn die, ja, die objecten die bestaan gewoon binnen mijn Orleans silo. En nou ja, mijn client applicatie maakt daar gewoon gebruik van. Dit is alleen maar in memory. Dit voorbeeld slaat geen state op. He, deze tic-tac-toe. Maar goed, dat zou je wel kunnen doen als je dat zou willen. He, als je zou willen dat het veel safe is, dat als nu mijn silo, mijn VM restart en dus mijn silo restart, dat ik dan ook nog steeds door kan spelen met dit spel, dan zou ik een persistent moeten maken. Ja? Niet zo heel belangrijk voor dit spelletje, maar dat zal je dan wel moeten doen. Ja, dus op Azure, Orleans silos draaien altijd in een worker role. En die worker roles die deploy je met daarin ook in de start en de stop eigenlijk. Het starten en stoppen van jouw silo. En wat je daar natuurlijk ook deployt is dan uiteindelijk je grains die daar moeten draaien. Je web role is je client. De client moet geïnitialiseerd worden en vindt dan automatisch eigenlijk de silo die erbij hoort, of het silo cluster wat erbij hoort en zal daar gebruik van maken. Vraag daar.
Hoe werkt het nog als het slechts aanbeleid? Of als dat direct changes worden aangemaakt, worden er nog grains aangemaakt?
Ja.
Op een gegeven moment is het silo vol, kan ik me voorstellen. En dan speel over naar andere silo's.
Oké. Goeie vraag. De vraag is, hoe werkt het met schaalbaarheid? Hè? Want er komen steeds meer games. En hoe werkt het dan? Wordt er dan op een gegeven moment een failover naar een andere of een playover naar een andere silo gedaan? Worden er silo's aangemaakt? Ja en nee. De grains worden verdeeld over de silo's die er zijn in het cluster. Dus dat wordt voor jou gedaan. Dus Orleans zal bepalen waar een volgende activatie plaatsvindt. En dat is op basis van nou ja, het load balancen over de beschikbare silo's heen. Het is aan jou om te bepalen hoeveel silo's je hebt, oftewel hoeveel workerrollen je hebt. En wat je natuurlijk kan doen is gebruik maken van autoscaling of andere mechanismes om op een gegeven moment te zeggen, hey, ik heb op een bepaald moment een extra silo nodig of eentje minder. Of, dus dat kan, daar kun je gewoon gebruik maken van de mechanismes die, Azure je biedt. Bijvoorbeeld autoscaling. En in dit geval van Orleans zou je waarschijnlijk heel goed gebruiken, zou je waarschijnlijk iets, ja, iets willen weten wel van hoe druk die is. Of hoeveel kan die nog aan. Nou, dan zou je een volgende kunnen opstarten. Op het moment dat die er is, dan zal de Orleans Runtime, die weet dan dat er een nieuwe silo is in het cluster. En dan zal die ook zorgen dat daar weer de activaties plaatsvinden en de load weer balancen. Een Orleans Runtime zal ook, als het nodig is, op een gegeven moment weer deactivaties doen. Dus stel dat het hartstikke druk is, alles zit helemaal vol. Dan wordt er weer op basis van een algoritme wat bepaalt hoe lang iets niet gebruikt is. Worden ook weer grains gedeactiveerd. En eventueel later, als ze weer nodig zijn, weer geactiveerd. Dus dat doet ook die runtime voor je. Andere vragen? Ja, die is er. Zolang de silo, ja, ik kan het doen, maar je kunt het ook doen als je wil, want je weet hoe ik ingelogd ben. Als Astrid is niet heel erg secure verder, dus als jij ergens nu opstart en je logt in als Astrid, dan krijg je dat spel nog. Ja. Zolang de silo in de lucht blijft, want dit, ik zei al, dit is geen persistente state, maar die state is er wel en die blijft gewoon bestaan. Ja. Laatste vraag, dan gaan we even verder. Nee, absoluut niet. Nee. Dit zou er ook veel meer kunnen zijn. Dat lijkt misschien nu wel zo in dit plaatje, maar dit zou er ook 2, 3, 4, 10 kunnen zijn. Maakt niet uit. De load balancer is, ja, het is niet echt een load balancer, maar de load verdeler, wat dan in het Engels wel een load balancer is natuurlijk of zo, maar is zeg maar een mechanisme in de Orleans runtime en het is een gedistribueerd systeem. Zo moet je er naar kijken. Ja, dus echt een gedistribueerd systeem over alle silo's heen. Ik ga even verder weer. Ja? En dan aan het eind kunnen we sowieso nog vragen beantwoorden. Dit hebben we gedaan. Als je nou wel persistentie wil. Dus je wil de state van een grain wil je wel degelijk ergens bewaren anders dan in het memory. Dan kun je gebruik maken van, Orleans heeft dus ook een framework daarvoor, dus het zit in het framework, maar je moet het wel zelf zorgen dat je er gebruik van maakt. En wat je dan moet doen is overerven van niet gewoon grain-base, maar grain-base met daarbij eigenlijk direct aangeven welke grain state implementatie je wilt gebruiken. En die iGrain state implementatie eigenlijk, die kan iets zijn wat je zelf maakt of wat er al beschikbaar is. Dus het zal gebruik maken van een storage provider. En zo'n storage provider, bijvoorbeeld de table storage provider, is er een die al standaard beschikbaar is binnen Orleans. Maar als jij bijvoorbeeld naar een file wil wegschrijven, dan kan je gewoon je eigen storage provider schrijven. Of als je naar een database wil wegschrijven, dan kan je je eigen storage provider schrijven en hierin hangen. Wat betekent het als je gebruik maakt van dat persistence framework? Dat betekent dat state automatisch gelezen wordt op het moment dat je grain geactiveerd wordt. Ja, dus op het moment dat die grain voor het eerst gaat bestaan of opnieuw gaat bestaan binnen je silo, dan wordt de state gelezen vanaf die persistent store en je grain geïnitialiseerd met die state. De state wordt nooit weggeschreven automatisch. Dat is iets wat je zelf moet bepalen. Wel op welk moment. Er zit er wel natuurlijk de functionaliteit zit er wel in. Dus er is wel een methode gewoon waarbij je kan zeggen van write state. Dus dat is er wel. En dan zal het ook gewoon netjes in die storage provider worden weggeschreven die jij hebt geconfigureerd. Maar dat is wel iets wat je zelf moet doen. Dus jij bent degene die bepaalt op welke momenten daadwerkelijk state wordt weggeschreven. En de belangrijkste reden daarvoor is waar we ook in eigenlijk in het eerste deel van deze presentatie of van dit verhaal, laat ik het zo zeggen, naar gekeken hebben. Dat is, nou, wat is nou eigenlijk de gedachte achter Orleans? De gedachte achter de Orleans is om een stateful middeltier te creëren die schaalbaar is. Omdat heel vaak in als je een schaalbare oplossing wil maken, de storage tier je bottleneck is. Die is het lastigste te schalen. Daar komt over het algemeen alles samen. Ik kan heel veel frontends, heel veel schalen op mijn middeltier. En dan kom ik bij mijn storage. Dus die wil je zo slim mogelijk alleen maar op een specifieke moment eigenlijk aanspreken. En anders krijg je daar concurrency problemen. Dus het wegschrijven, dat is iets wat je zelf bepaalt hoe vaak je dat wil doen. Want misschien wil je wel helemaal niet iedere keer dat iets verandert aan een grain, wil je het wegschrijven. Maar misschien wil je het alleen maar 1 keer in de 10 seconden doen. Of nadat er 100 keer iets is weggeschreven. Of ik heb geen idee. Omdat het... Sorry? Ja, bij deactivatie, een hele goeie. Dan zou ik het zeker doen bij deactivatie inderdaad. Maar dat kan, hè. Dus je kan zeggen, als het deactivate wordt uitgevoerd, hè, die ga ik overriden en dan ga ik daarin mijn state wegschrijven. Dus, hè, maar misschien wil je het daartussen ook nog wel eens soms doen. Nou ja, maar dat is aan jou, dat is de logica die je zelf moet bepalen. Dus op zich het mechanisme om daadwerkelijk dat wegschrijven te doen, dat zit in het framework, maar het moment... En de frequentie waarop je dat doet, dat is aan jou als ontwikkelaar om dat te bepalen. Je kunt dus verschillende grain types hebben die dezelfde storage provider gebruiken. Hè. Dus ik zou en mijn game grain en mijn player grain en misschien andere allemaal kunnen laten wegschrijven in table storage. Geen probleem. Ook in dezelfde storage account table storage. Of ik zou verschillende grain types misschien in verschillende storage providers kunnen laten wegschrijven. Ja, dat kan ook. Dat bepaal je helemaal zelf. En de manier waarop dat namelijk gebeurt, dat ga ik je laten zien nu. Even kijken. Dat is... waar is die? Hier. Dankjewel. Maakt gebruik van een noodmodule, maar het is niet echt de bedoeling dat dit gebeurde. Ik denk dat ik ergens op klikte. Oké, wat hebben we hier? Wat doet dit voorbeeld? Het maakt een connectie naar Twitter, krijgt de stream binnen, gaat die stream eigenlijk parsen, kijken wat erin zit, haalt de hashtags eruit, maakt voor iedere hashtag een grain aan, een hashtag grain, of als die er al is natuurlijk, krijgt de referentie daarnaar. En beoordeelt het sentiment en houdt dus een tellertje bij van, 6, in 6 tweets kwam deze hashtag positief voor, in 2 negatief, En de laatste tweet wordt ook bewaard. Ja? Dus je ziet ook de laatste tweet, of die wordt ook opgeslagen. Dat is eigenlijk wat het doet. En dat wordt getoond in een webpagina. En hier zit persistency achter. Dat betekent dat ik op het moment dat ik dit opstart, dan worden eigenlijk alle hashtags die er al waren, die worden geïnstantieerd. Hè? Dus daar krijg ik een activatie dan eigenlijk van. En die worden, of tenminste op het moment dat ik die opvraag, dan krijg ik daar een activatie van. En dan wordt dus ook de informatie daarvan getoond. Die is opgeslagen. In dit geval in table storage. Zoals dadelijk zal ik even laten zien hoe dat eruit ziet. Voor zover je daar dan iets aan hebt om dat te zien. Maar dan kun je zien dat ze daar allemaal in staan. Dus die hashtag grain, die bevat dus eigenlijk de hashtag. En is natuurlijk weer gewoon een grain zoals we hem al eerder hebben gezien. Ja, dus we hebben een... even kijken, waar is die? Hier. Ja, we hebben de hashtag grain over eigen van grainbase. Alleen in dit geval dus niet de standaard grainbase, maar de grainbase die eigenlijk direct het persistency framework activeert en implementeert. En zoals je ziet... geef ik daar dus ook aan waar mijn state in zit. Dus hoe mijn state, of wat mijn state eigenlijk is. En die state zie je hierboven eigenlijk gedefinieerd. Dus ik heb hier een interface die van iGrainState overerft. En daar leg ik in vast wat dus mijn state is. Hè? Dus welke onderdelen eigenlijk mijn state uitmaken. En op het moment dat ik nu uiteindelijk dus hem activeer, dan zal die dus deze state uiteindelijk inladen vanuit table storage en mijn grain initialiseren. En op sommige momenten wordt dit ook weer weggeschreven. Ja, dat is eigenlijk wat je hier zult zien gebeuren. Wat betekent dat? Dat ik ook wat configuratie nodig heb. En misschien moet ik dat nog even laten zien. Je ziet hier ook de storage provider staan. Ja, dus niet alleen overerf ik van Grainbase met de state informatie. Je ziet ook dat ik daar een storage provider gebruik. En ik geef alleen de naam op van die storage provider. Dus ik hoef hier nog helemaal niet te bepalen wat het is, hoe ik het ga opslaan en wat voor soort storage provider het is. Het enige wat ik aangeef is een naam. En de configuratie van wat die storage provider is, dat staat in mijn Orleans configuration file. En in dit file zul je zien dat hier daadwerkelijk, kijk, je ziet dat er altijd al een memory store is. Die is er standaard altijd in Orleans. Maar los daarvan heb ik dus ook een table storage provider met uiteraard die naam zoals ik hem had aangegeven. En nou ja, in dit geval mijn connectiestring. Jullie kennen hem denk ik allemaal. Hè? En als je heel snel kijkt, dan kun je hem straks ook gebruiken. Ja? Maar ik geef gewoon hier natuurlijk aan wat de naam en wat de key van mijn storage account is. En daar wordt dit opgeslagen. Op deze manier kan je voorstellen dat je inderdaad verschillende stores kunt hebben van hetzelfde type. Want ik zou nog een table storage account kunnen provider kunnen maken. Die ofwel met een andere naam die naar dezelfde storage account verwijst. Maar ik zou hem ook naar een andere storage account kunnen laten verwijzen. Of ik zou iets heel anders kunnen doen. Een heel ander soort storage hier gaan implementeren die ik bijvoorbeeld zelf heb gebouwd. Dus dat is wat er uiteindelijk dan ook nog relevant is hier. In dit geval worden er twee dingen neergezet in die table storage. Er is nog een grain, de counter grain. En de counter grain doet eigenlijk ja, precies hetzelfde, alleen dan iets simpeler zoals je hier zult zien. Die heeft eigenlijk alleen maar één waarde, een counter, maar gebruikt dezelfde store en nou ja, werkt verder op dezelfde manier. Ja, dus in diezelfde table storage. Wat doet die counter? Die telt eigenlijk het totaal aantal geïndexeerde hashtags. Dat is eigenlijk wat die laat zien. En dus iedere keer als er een nieuwe hashtag eigenlijk wordt gevonden, dan wordt die hier aan toegevoegd. Ja, dus dat is eigenlijk wat dit doet. Ik zei het al, dit gebruikt een Node-project. Dus als je dit sample thuis of zelf zou willen draaien, willen bekijken. Nou, bekijken kan altijd, maar willen draaien. Dan moet je de Node-omgeving ook installeren op je PC. Want daar ligt eigenlijk de koppeling met de Twitter-omgeving. En het analyseren van de sentiment en van de tweet. Ik heb hier een local silo voor nodig, want deze draai heb ik even niet gedeployed naar Azure. Dus ik moet nu een local silo draaien. Dat betekent dat ik die moet opstarten. Nou, dat zit gewoon een command file bij de SDK waarbij je gewoon een local silo kunt starten. Dus ik heb nu lokaal een proces waarin mijn Orleans omgeving draait. Prima, die draait. En als ik het goed heb, starten ze volgens mij allebei op. Duurt altijd even als je iets met localhost opstart vanuit Visual Studio. Ik vraag me altijd af wat er allemaal wel niet gebeurt. Maar oké. Okay. Ik had er één ingezet. Veel, die zie je nog staan. Die heeft hij nu ook uit de table storage gelezen. Maar je ziet wel dat daar de index verder loopt. Dus hij is nu aan het bezig. Ik heb geen idee. Iemand een hashtag waarvan je verwacht dat er wel iets gebeurt? Sorry? DevDSNL? TechDSNL? TechDSNL. Het is nooit zeker of je het ziet, hè? Want met dit Volgens mij deze Twitter feed die ik krijg, krijg je maar 1% of zo van alle tweets. Omdat het dan zo'n developer ding is. Maar goed, als je NS, die is misschien heb je daar. Maar dan zou we even moeten zoeken wat er. Wat er trending is, trend, en dan zouden we wel iets zien. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Op zichzelf, nu zie je dat hij veranderd is. Zie je? Hij stond net nog op 15.4, de laatste tweet. Die kwam uit onze storage. En nu is die veranderd naar de meest recente tweet die er dan blijkbaar naar binnen is gekomen. Ja?
Hoe weet hij welke tweet jij hebt? Welke
dingen, welke brains zijn? Nee. Die kan je niet vragen, maar op het moment dat ik hem dus zeg van. Dus wat er gebeurt, is dat er. Die stream komt binnen waar die hashtag in zit. En wat er dan gebeurt, is dat de hashtag is de key. Dus we maken hier gebruik van een string die de key is voor de grain. Dus we doen gewoon een get grain met de hashtag. En als die er al is, dan krijg ik gewoon een referentie naar de al bestaande. Als die er nog niet is, wordt die nieuw aangemaakt. Ik weet niet wat er spontaan gebeurt, maar dat was klaar. Oké, nou prima. Ik vind het goed. Twitter is dicht, oké. Ja. Geen idee, maakt niet uit. Die heb je gewoon ergens, hoe weet je dat je dat moet doen? Ergens in de clientcode, natuurlijk, in de webapplicatie staat... geef mij de tweet. Ja? Dat staat ergens in de webapplicatie. Daar staat de get grain met. En die gaat uit naar de Orleans silo. Ja, ja. Die haalt hem op. Vraag.
Je moet hier de grain
blijven pollen, denk ik. Anders down gaat. Nee. Oké, de vraag is: je moet de grain blijven pollen omdat hij anders down gaat. Nee. Je hoeft geen grain te pollen omdat hij down gaat. De grain bestaat omdat hij bestaat. En als hij niet bestaat dan, en je vraagt ernaar, dan wordt hij op dat moment geactiveerd. Dus dat is niet zo. Er zit natuurlijk wel een mechanisme in om weer terug te sturen dat er iets veranderd is. Ja, dat zit wel in deze applicatie. En dat is iets wat je op verschillende manieren kan doen. Je kan de dingen die je al kent, hè, je kan een SignalR of zoiets gewoon gebruiken. Of je kan een timer gebruiken die uiteindelijk iets doet of wat je ook doet. Dus dat zit er wel in. Maar het is niet zo dat je moet pollen om de grain te laten bestaan. Ja, maar dat zit er wel in. Ik zie achterin nog een vraag. Dan gaan we even nog verder. Ja?
Je krijgt nu dus 1 grain per hashtag.
We krijgen nu 1 grain per hashtag. Ik ga ervan uit dat Orleans voor mij regelt dat als die ene hashtag heel vaak voorkomt. Ik bedoel, er komen er heel veel inderdaad berichten naartoe. Maar die worden dan door Orleans uiteindelijk gecued. En op een enig moment worden ze verwerkt. Ja, dat zou een bottleneck kunnen zijn. Als je inderdaad een trending topic hebt wat heel erg veel wordt geraadpleegd. Maar nee. Nooit. Want de grain is mijn. De hashtag is mijn ID van de grain. En een grain is een single by default. En in dit geval bestaat er maar 1 grain met van die hashtag. Nee.
Kan die wel in een andere silo gezet worden?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat de runtime zegt: hey, luister eens, hier is het heel druk. Ik deactiveer hem, activeer hem ergens anders. Dat zou kunnen. Maar dat weet je allemaal niet. Ja, maar er blijft er maar 1. Er is er maar eentje. Er zijn er nooit meer. Er zit wel hier iets anders in. Zullen we zo even naar kijken. Maar in principe is er van die hashtag is er maar 1 grain. Oké. Twee dingen die nog verder nog interessant zijn in deze in dit voorbeeld. Is, even kijken of het nog ergens open staat. Dat zit waarschijnlijk hierin. Even checken. Ja, ik weet dan. Je ziet hier op de interface van de hashtag zie je iets staan als extended primary key. En dat staat er omdat we in dit geval, in dit voorbeeld, gebruik maken van een string als key. En namelijk die hashtag. En een string als key bestaat alleen maar eigenlijk in combinatie met een long of een GUID als key. Maar goed, in dit geval wilden we gewoon alleen maar die string. Dus wat we doen is gewoon één vaste waarde voor de long gebruiken. Dus je doet gewoon altijd getGrain 0, en dan je hashtag. Ja, dus er is altijd een vast gegeven daar. Op die manier zou je dus wel in dit voorbeeld meerdere grains voor een hashtag kunnen maken. Maar dan is het ook weer aan jouzelf om te zorgen dat je die informatie weer bij elkaar zoekt als je het weer wil gaan presenteren. Want het worden dan voor Orleans twee totaal losstaande afzonderlijke grains die niets met elkaar te maken hebben. Maar in theorie hier zou je wel kunnen zeggen, ik heb een 0, veel en een 1, veel en een 2, veel. En dan zou je dus meerdere grains krijgen voor die ene hashtag. Maar dan moet je moet wel heel erg oppassen met dat soort gedachten en mechanismes. Omdat dat ook heel veel complexiteit in één keer weer brengt in jouw code om alles weer goed te regelen. En de vraag is of je daarmee dan niet enorm voorbij gaat aan de gedachte van het framework dat het juist eenvoudig is en simpel is en dat je daar dus allemaal niet over na hoeft te denken. En als je kijkt naar, ik ben ervan overtuigd dat er uiteindelijk limieten zijn, hè, en dat je bottlenecks kunt creëren en dat er limieten zijn, want dat is aan ieder, alles wat je maar uiteindelijk bedenkt. Maar als je kijkt naar de hoeveelheden load die met Halo daadwerkelijk ook worden toegepast of die Halo eigenlijk maakt op die Orleans-omgeving, dan denk ik dat je echt heel veel meer kan dan dat je misschien nu denkt of zo. Dat je nu sneller denkt van, oh, dat zal wel een bottleneck zijn, of dat zal wel niet werken, of dat zal wel niet gaan. Nou, er zijn er een heel aantal, maar onder andere bijvoorbeeld game sessions, players, presence, dat soort zaken. Maar als je dat echt wil weten, dan raad ik je aan om naar de beeldsessie te kijken. Daarin wordt dat heel duidelijk ook verteld door iemand, een developer uit het Halo team. En die legt dat heel goed uit, die gaat daar heel erg op in. Dus Ik zou echt daarnaar kijken. Het is heel interessant. Die geeft ook wat cijfers namelijk over de aantallen. En, dus dat is op zich wel interessant om te weten. Oké, een andere die hier nog in zit is een stateless worker. Want ik zei al, er gebeurt hier wel iets anders. En die zie je hier. En wat die stateless worker eigenlijk doet, is steeds een batch van data, Twitter data binnenkrijgen. En die stateless worker, die gaat dan eigenlijk weer splitsen, kijken welke hashtags erin zitten en uiteindelijk de verschillende unieke grains aanspreken. En dit zit er eigenlijk in. Hij heet hier ook een dispatcher. Dat is ook eigenlijk de rol van dat ding. Hè? Want wat hij gewoon doet is zeggen, wat hij voor rol heeft is zorgen dat je vanaf de client zeg maar niet aan de ene kant voor iedere tweet die binnenkomt steeds praat met de server kan. Nee, je verzamelt wat en stuurt dat in één keer over. Daarom gaat het ook naar een stateless worker, want van zo'n stateless worker kunnen er weer meerdere zijn op een silo. Op zichzelf maakt dat dus ook niet uit, want die krijgt steeds zijn eigen bulk met data wat hij gaat verwerken, waarna hij de echte grains gaat aanspreken, de hashtag grains. Ja, dus hier zit ook een stateless worker in die dat dus dan eigenlijk doet, waardoor ja, je de load ook alweer meer verdeelt in die zin van het verwerken van wat je doet, ja, van je proces op de achtergrond. Even kijken, we hebben nog 10 minuten. Eén voorbeeld waar ik even kort wel verwijs naar wat er, hoe dat ook in Halo gebeurt. En dat is een voorbeeld voor het eigenlijk afhandelen van de events. Oftewel het ontvangen van een notificatie van een grain van een ander, van de ene grain, een event zeg maar. Hè. De ene grain zou een event raisen en de andere die ontvangt het en doet er iets mee. Dus een notificatie ontvangen. Kan niet via het normale eventmodel in .NET, want het eventmodel in .NET is zo synchroon als het maar kan. Daar kun je geen asynchrone calls doen. En heel Orleans is asynchroon, dus er is iets anders gemaakt. En wat er gebeurt is dat er een observer pattern is geïmplementeerd. En als je een observer maakt, dus dat is eigenlijk dan ook weer een speciaal type grain, hè, een observer type grain eigenlijk, of grain interface, een grain observer interface maakt, overerf je dus implementeer je iGrain observer. En om nou bijvoorbeeld een multicast wat makkelijker te maken, kun je gebruik maken van iets wat de observer subscription manager heet. En daarin kun je als het ware verschillende subscribers in een lijst hebben staan en in één keer een bericht sturen, een notificatie sturen naar eigenlijk al die subscribers op jouw notificatie, op jouw event. Dit is iets wat ook gebruikt wordt bijvoorbeeld om de presence te communiceren binnen Halo. Dus daar maken ze ook gebruik hiervan. Dus je hebt daar zeg maar game session grains, je hebt players. En op een enig moment wordt er een update gestuurd van een score, bijvoorbeeld. Nou ja, dat betekent dat die naar een heel aantal ontvangers moet. Ja, want in principe iedere speler die krijgt die update te zien. En wat daar dan dus gebeurt, is dat er een observer wordt gedefinieerd. En ja, die heeft een bepaalde interface uiteraard. Ja, dat is eigenlijk je event signature, hè, zoals je hem kent. Of je delegate signature, zoals je hem kent in .NET. En uiteraard krijgt hij ook een implementatie. Nou ja, goed, in dit geval een console write line. Dat is natuurlijk niet echt de implementatie die je wil. Maar even voor het voorbeeld. Je hebt dus een definitie van je event en je hebt een implementatie eigenlijk daarvan. Daarnaast heb je natuurlijk dus definitie en implementatie. Daarnaast heb je natuurlijk een publisher en een subscriber. In dit geval is de game grain degene die uiteindelijk zegt, hey, ik wil de spelers een notificatie sturen van iets wat er gebeurd is binnen mijn game, namelijk een score die in dit geval gewijzigd is. En dat zie je dus eigenlijk hier gebeuren. Dus hier vindt de daadwerkelijke notificatie plaats. Door een notify-methode eigenlijk aan te roepen en te zeggen voor alle subscribers, en daar zie je die Observer Subscription Manager, hè, dat is eigenlijk die subscribers. Voor al die subscribers moet je de update game status aanroepen. En natuurlijk moet je ook weten of iemand het wil ontvangen, de update. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dus dit is eigenlijk de methode waar de subscriber zegt, hè, de speler zegt, ja, ik wil graag die updates ontvangen, dus zet mij in de lijst daarvan. En notify. En uiteindelijk heb je natuurlijk die subscriber. En wat je hier uiteindelijk ziet, hè, is dat die subscriber die haalt een referentie op naar een bepaalde speler. En zegt eigenlijk van, ik wil eigenlijk zo'n game, zo'n observer wil ik hebben. Een referentie naar zo'n observer wil ik hebben. En dat is eigenlijk wat je hier ziet gebeuren. Ja, dus ik krijg eigenlijk een referentie naar zo'n observer. En dat betekent dat ik me eigenlijk kan abonneren op die notificatie en die krijg. Wat je hier dus eigenlijk ziet is dat je want hier ga je al wat verder wat er kan of niet kan, zou je kunnen zeggen, met Orleans. Maar dat het feit dat je dus eigenlijk een asynchroon systeem hebt al wel weer complexiteit brengt als het gaat om bijvoorbeeld het implementeren van zoiets als een notificatie, een event wat we eigenlijk kennen. Maar het is wel ingebouwd in het framework, de basisdingen zijn er allemaal om dit uiteindelijk ook te kunnen implementeren. Wat kun je zelf doen? Er zijn een heel aantal voorbeeldoplossingen. Daarvan heb je er ook al een paar gezien. Ik heb er een aantal gebruikt. En alles wat ik heb, wat je hebt gezien, wat ik heb gebruikt. Ook net die voorbeelden van die presence, wat je zag, zeg maar, voor die observer. Alles is beschikbaar op CodePlex. Dus al deze samples, die zijn er. Kan je downloaden, kan je bekijken, kan je draaien, enzovoort. Open source, gelicensed, dus wat je ermee wilt doen. Heel veel plezier ermee kan je doen. Orleans zelf is er ook. Het framework kun je ook downloaden, kan je installeren. Het is een preview. En dat betekent zoveel dat je er alles mee kan doen wat je wil, maar dat er geen support is. Je kunt wel natuurlijk vragen stellen. Er is een forum waar je vragen kan stellen. Zul je ook antwoorden krijgen van de mensen uit het Orleans team, maar er is geen officieel support. Dus dat is de status op dit moment van Orleans. Wat de mensen die in het Orleans team zitten heel graag willen, is horen van jullie of het iets is wat bruikbaar is, ja of nee. En voor je dan ook denkt dat je het kan gebruiken. Dus waar is het bruikbaar voor? Je hebt misschien een idee, hier zou het handig voor zijn, hier zou ik het voor kunnen gebruiken. Misschien ga je daarmee experimenteren, blijkt dat inderdaad heel goed te werken of blijkt dat absoluut niet te werken omdat je iets mist of omdat iets niet goed werkt. Nou, zij willen heel graag die feedback hebben, omdat dat voor hun weer belangrijk is om uiteindelijk een stap verder te komen en te zorgen dat het daadwerkelijk, in de vorige sessie kreeg ik de vraag, waarom is het geen NuGet package? Nou, omdat die stap nog niet is gemaakt. Maar hoe belangrijker of hoe meer feedback er komt, hoe sneller dat soort dingen ook zullen gebeuren. Dat je het echt ziet dat het geïntegreerd is in Visual Studio. Dus mocht je ermee aan de slag gaan, laat het weten en geef feedback. Als je deze presentatie downloadt, dan staat er in de notities van deze slide ook wat je moet doen. Ik heb opgeschreven wat ik nog moest doen op mijn systeem om het ook werkend te krijgen. Waar je iets moest aanpassen, waar je misschien een abonnement op moest nemen, enzovoort. En waar dat dan staat, in welke codefile moet ik dan iets aanpassen, enzovoort. Ja, dus om de uiteindelijk ze ook werkend te krijgen. Ja, maar links zitten er ook in, naar de voorbeelden, naar het framework. Achtergrond als het gaat om wat Microsoft Research hier heeft gedaan. En ook ja, eigenlijk de post van de introductie die daar ook wat meer over zegt. Dus ja, ik vind het zelf ontzettend mooi. Ik vind echt heel leuk dat we eigenlijk weer een bepaalde extra dimensie krijgen van hoe kunnen we nou iets programmeren voor Azure, voor de cloud. Het zal lang niet overal ook zinvol voor zijn om dit te gebruiken. Ik bedoel, het is geen Haarlem olie of zo die in één keer overal, als het gaat om schaalbaarheid, je oplossing geeft. Maar als je iets hebt waarbij je denkt, ik heb heel veel verschillende unieke items of objecten die eigenlijk voor een langere tijd misschien wel, die ik gebruik voor een langere tijd en waar ik steeds bij wil kunnen en zonder dat ik dat allemaal zelf moet gaan regelen. En ja, dat moet kunnen schalen, dan zou Orleans daar wellicht een goede rol in kunnen spelen. Dus dat is ook een beetje de achtergrond van het hele project, is om dit dan ook voor dat soort toepassingen beschikbaar te maken voor jullie. Tot zover mijn verhaal. Nou, anderhalve minuut tijd voor nog extra vragen. Mocht ik ze nu niet beantwoorden in die anderhalve minuut, dan ben ik er gewoon ook nog. Maar ja, daar zie ik nog een vraag. Is er ook support voor transactions? Nee, op dit moment is er nog geen support voor transactions. Staat wel op het lijstje als dingen om zeg maar transactions over verschillende grains heen. Want ik neem aan dat je het daar dan over hebt om daar naar te kijken. Maar is er op dit moment niet. Vraag? Excepties zijn daadwerkelijk excepties en bubbelen op, bubbelen up. Of in ieder geval net als in .NET. Dus je kunt gewoon try-catch gebruiken. Als je dat niet doet, dan gaat hij omhoog. En uiteindelijk komt hij in je client uit. Ja. Hier een vraag.
Wat voor communicatie vindt er eigenlijk plaats tussen de proxy en de daadwerkelijke grain? Wat voor mechanisme is dat?
In de zin van protocol? Het is gewoon een TCP-protocol wat wordt gesproken en daar... Nee, nou, oh, zo bedoel je. Het is geen .NET remoting, maar nou ja, iets soortgelijks is het wel. Ja. Je had een vraag? Ja, je had een vraag? Sorry. Ja, ik zag daar ergens een hand.
Ik heb aangezien het gebouwd is voor Microsoft Azure.
Ja. Nee, het draait in een worker role. En als jij een small of een medium of een bepaalde formaat instantie hebt, dan heb jij de resources tot je beschikking die die instance heeft. Dat is jouw memory. Dat is wat jij gebruikt en dat is wat Orleans gebruikt. Dus de vraag was eigenlijk, alles in Azure is een shared resource. Is dat een probleem voor Orleans? Nog één vraag en dan, hij staat al op nul, maar ja. Ah ja, monitoring, goede vraag. Ik heb de table storage niet meer laten zien, volgens mij. Hè, maar kijk er zelf naar. Je zult zien dat in die table storage wel wat informatie is. Maar op dit moment is de monitoring eigenlijk nog niet aanwezig. Dus dat is iets wat ook zeker nog op de lijst staat als ja, het zodanig aanbieden dat je er als gebruiker ook iets mee kan. Ja. Maar je zult zien als je hier kijkt in de storage. Ja, dit mag ik gewoon negeren volgens mij. Vreemd genoeg. Ja. Oké. Nou, nu wil die het niet. Maar als je kijkt in de storage, kijk zelf. Dan zul je zien dat alle tables daar staan. En dat je daar wel informatie hebt, maar niet erg leesbaar. Dus daar moet nog iets mee gebeuren. Ja. Oké, tijd is op. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag nog.